Gemeente, de schriftlezing op deze derde adventszondag vindt u in Lucas 1 en daarvan de versen 57 tot en met 80. Lucas 1, de versen 57 tot en met 80. En in Lucas 1 vanaf vers 57, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou. En zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had. En waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen om het kindeke te besnijden. En doemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeide tot haar, er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkten zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest. En profeteerde zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls. Want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volk. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En gij kindeke zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 1 en daarvan de versen 67 tot en met 70, het begin van de lofzang van Zacharias. Lucas 1 vanaf vers 67 tot en met 70. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volk en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn er heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Tot zover dit eerste gedeelte van deze adventspsalm van Zacharias. waarin hij bezingt in de eerste plaats de lof des Heren, in de tweede plaats het werk des Heren en in de derde en laatste plaats de trouw des Heren. De adventspsalm van Zacharias, waar hij bezingt de lof des Heren, het werk des Heren en de trouw des Heren. Gemeente, vorige week zondagmorgen hoorden we de lofzang van Elisabeth, weet u nog wel. En ik zei toen zo in de preek, wat is het jammer dat die lofzang niet achter in ons psalmboek bij de enige gezangen staat. Dan kunnen we die zingen. Nou, in de afgelopen dagen kreeg ik wat reacties vanuit de gemeente. Die hadden die lofzang van Elisabeth gevonden. In het blad Om Sions Wil van deze week staat ook de berijming van de lofzang van Elisabeth van dominee Meeuwse, die heel wat liederen en psalmen gedicht heeft. En iemand had ook nog een andere berijming gevonden van die bijzondere lofzang van Elisabeth, waar ze het uitroept als Maria binnenkomt, van waar komt mij dit, dat de moeder des Heren tot mij komt. Ze had het niet verdiend dat ten diepste de Heere Jezus in de moederschoot van Maria in haar woning binnenkomt. Ja, ze heeft ervan gezongen. Zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En toen is Maria gaan zingen. Haar lofzang, mijn ziel maakt groot de Heere. Wat een wonder in die woning daar in Judea. Maar jongens en meisjes, jullie weten misschien wel dat er één persoon bij was voor wie dat allemaal heel moeilijk was. Weet je wie dat was? Dat was de man van Elisabeth, Zacharias. Hij had ook willen spreken, misschien wel mee willen zingen, maar hij kon niet. Hij kon niet praten, waarom niet? Wel, je weet wel, dat was de straf op zijn ongeloof. Toen de engel in de tempel aan hem verscheen en hem meedeelde dat Elisabeth en Zacharias nog een kindje van de Heere zouden opvangen op hoge ouderdom, kon hij dat niet geloven. En hij vroeg om een teken en hij kreeg ook een teken. Hij zou niet kunnen spreken tot de dag dat Johannes geboren zou worden. Dat is wat geweest. Je hebt wel eens mensen die vanwege spanningen, vanwege moeite in hun leven een tijd niet kunnen praten. Ik heb eens iemand gekend die maakte iets heel verschrikkelijks mee. En toen heeft hij een maand lang niet kunnen praten. Spanningen waren op zijn stembanden geslagen en op de een of andere manier, ja, kon hij geen woord uitbrengen. Wat moet dat voor Zacharias moeilijk geweest zijn? Maandenlang heeft hij het zwijgen ertoe moeten doen, omdat God hem de mond sloot vanwege zijn ongeloof. Ja, dat schrijftafeltje was er wel, waar hij dan telkens wat dingen opschreef als hij iets wilde zeggen tegen zijn vrouw Elisabeth. Om zo duidelijk te maken wat hem was overkomen en wat er in zijn hart omging. Maar als het kind Johannes geboren wordt, dan breekt de tijd van spreken aan. Zo had de engel het ook gezegd. Hij zou niet kunnen spreken tot het moment dat Johannes geboren zou worden. En nadat Zacharias het schrijftafeltje genomen heeft en daarop geschreven heeft, niet Zacharias is zijn naam, dat dachten de buren, hij moet Zacharias heten. En dat hij opgeschreven had, Johannes is zijn naam. Dan wordt zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En wat is het eerste wat Zacharias dan doet? Dat is Gods loof. Hij zingt een lofzang, een adventspsalm. En weet u wat nu zo opvallend is? De lofzang van Zacharias die gaat grotendeels over de Messias. En niet over het kind wat zojuist geboren is, de voorloper van de Heere Jezus. We zouden verwachten uit het verband dat Zacharias zou zingen over Johannes, die de wegbereider zou zijn. Maar dat doet hij alleen in de versen 76 en 77. En gemeente, dan nog wat. Als Zacharias zingt, dan zijn dat geen eigen woorden. Hij profeteert. Hij spreekt vervuld met de Heilige Geest. Net als bij zijn vrouw Elisabeth in vers 41. En dan bezingt hij in zijn lofzang allereerst de lof des Heren. Gemeente, wat heeft hij door zijn ongeloof zich van veel voorrechten beroofd? 9 maanden lang heeft hij niet kunnen spreken. 1 maand is al erg. Maar 9 maanden lang. Hij hoorde wel hoe Elisabeth en Maria de Heren hebben groot gemaakt. Maar hij kon daar met zijn mond niet mee instemmen. Wat zal hij zijn ongeloof hebben betreurd en beweend? Het kan niet anders, of dat is hem tot grote schuld geworden. Gemeente, we kunnen ons zo gemakkelijk verschuilen achter ons ongeloof en zeggen, ja, de mens is nu eenmaal zo. Maar wanneer u werkelijk door Gods genade mag geloven, dan weet u ook wat ongeloof is. Dan wordt ongeloof op de rechte wijze gezien als een verdachtmaking van God. Niet geloven wat hij gesproken heeft, wordt dan tot schuld. Dan hoor ik wel eens iemand zeggen, waarom heb ik dat toen niet willen geloven, niet kunnen geloven? Maar weet u wat het wonder is? Ondanks het ongeloof van Zacharias bleef de Heere getrouw. Want hij heeft op zijn tijd die belofte heerlijk vervuld. Johannes is geboren. En hij draagt een prachtige naam. God is genadig. En dan gaat Zacharias, vervuld met de Heilige Geest, profeteren. En een priester wordt profeet. Het volk heeft al enige eeuwen geen profeten meer. En zit, wat de openbaring aangaat, in de duisternis en de schaduw des doods, zo kunnen we zeggen. Ja, Israël heeft wel priesters. Maar die spreken altijd dezelfde woorden. En die doen dezelfde dingen. Ze kunnen alleen de komst van de Messias uitbeelden. Maar niemand van de priesters kon zeggen, nu is hij gekomen. Die vele offers die gebracht werden, die zien op het Lam van God. Maar niemand van hen kon zeggen, nu is dat Lam van God werkelijk gekomen. God heeft zijn volk bezocht. Maar Zacharias mag dat juist gaan doen. Hij gaat profeteren. En dat wordt bij de lofzang van Elisabeth en van Maria niet gezegd. Zij spreken meer persoonlijk, hoezeer ook door de Heilige Geest. Maar Zacharias echter spreekt hier meer ambtelijk. Hij gaat profeteren. En het is opvallend dat hij spreekt alsof het al gebeurd is. Alsof de zaligmaker al geboren is. Terwijl het historisch gezien nog moet gebeuren. Gelooft, zij de Heere, de God Israëls. Want hij heeft bezocht. Zo mag hij de lof des Heeren verkondigen. Een gemeente juist tegenover de achtergrond van zijn schuld en onwaardigheid en ongeloof. Mag Zacharias te meer het wonder zien van Gods genade. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Kijk, Zacharias mag het verstaan. God is goed voor een zondig en schuldig mens. Kennen we ook dat wonder? Mogen we dat nu ook verstaan voor, ja, voor ons eigen hart en leven, ook als je nog jong bent? Dat God goed is voor een slecht mens. Zacharias mag het wonder van de komst van Christus door het geloof al zien gebeuren. En terwijl Maria in haar lofzang de Heere dankt dat hij de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien, spreekt Zacharias niet van weldaden aan hemzelf bewezen. Zelfs het gevoel van vadervreugde horen we hier niet. Dat is opvallend. Je zou maar vader worden. Als je oud geworden bent. Daar moet je toch vol van zijn. Nee, Zacharias is hier vol van de Heilige Geest. En we zouden kunnen zeggen, met het profeteren over het kind met een hoofdletter verliest hij zijn eigen kind even uit het oog. Zacharias profeteert, maar al blijft zijn persoonlijke ervaring op de achtergrond, toch is zijn persoonlijkheid niet helemaal uitgeschakeld. Als hij gaat zingen, dan gebruikt hij geen eigen woorden. Nee, hij profeteert. Hij zingt de schrift. Gemeente, dat is ook opvallend in zijn lofzang. Hij gebruikt woorden uit het Oude Testament. En is dat ook niet kenmerkend als de Heere werkt? De Heilige Geest leidt zondaren altijd naar en door het woord. Het is onmogelijk als iemand zegt de Heere te kennen, hem te vrezen, en hij heeft de Bijbel niet meer nodig. Nee, hij laat zich leiden door woord en geest. We kunnen zeggen, de lofzang van Zacharias is bevindelijk, maar ook schriftuurlijk. Want elk woord is terug te vinden in het woord, in het Oude Testament. Het is dus aan de ene kant de beleving van zijn hart, bevindelijk. Jongens en meisjes, Zacharias die zingt niet alleen met zijn mond, maar hij zingt ook met zijn hart. En ik hoop dat jullie dat straks ook zullen doen met het kerstfeest. Je bent aan het oefenen, het kerstfeest voor de basisschool. Het kerstfeest voor de zondagschool straks weer. En je probeert zo goed en zo eerbiedig mogelijk te zingen. Maar wat is het belangrijk, en dan mag je aan de Heere om vragen, Heere, dat ik het ook met mijn hart mag zingen. Met mijn hart. Ook als je bij Adullam op het kerstfeest van Adullam moet zingen, aanstaande vrijdag. Wat is het dan mooi en een wonder als we met ons hart mogen meezingen. Het geeft weer wat Zacharias geleerd heeft in wat hij zingt. Hij mag inblikken in het heilgeheim van de verlossing door God in Christus gegeven. Hij mag zien dat de zaligheid buiten zichzelf ligt. En wat een genade. Als je dat zien mag. Niets uit mij. Alles uit hem. Hij heeft bezocht. Geliefden, er is geen aangenamer werk dan om God de eer te geven. Dat was het in het paradijs. Maar door onze val is onze mond gesloten als het gaat om de eer van God. Maar hier wordt Gods eer weer bedoeld en Gods naam groot gemaakt, o zeker in beginsel. Het zal pas volmaakt zijn hierboven. Maar Zacharias zingt het. Geloofd zij de Heere, de God van Israël. Kennen we ook iets van dat wonder? Voor zo'n zondig mens. Kunnen we met Zacharias instemmen. Geloofd zij de Heer. Want dat wordt hier geleerd door de Heilige Geest. Zacharias noemt de Heere de God van Israël. God verkiest Israël uit om uit dat volk de Messias te verwekken. Ook begenadigt God met de weldaden die uit de volheid van Christus voortvloeien. En we horen dat in het volgende gedeelte over het werk des Heeren. Want Zacharias looft de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht. Dat betekent hij heeft omgezien naar zijn volk en verlossing teweeggebracht voor zijn volk door de komst van de Messias. Gemeente, wat is het werk des Heeren toch een onbegrijpelijk en eenzijdig werk. En dat komt zo duidelijk naar voren uit die woorden, want hij heeft bezocht. Waardoor de zonde van ons uit geen weg meer tot God terug was. Daar heeft God een weg gebaand door het zenden van zijn Zoon. Hij heeft bezocht, direct al na de zondeval. Waar zijt gij? Hij heeft bezocht, denk maar aan de verschijning aan Abraham, maar ook aan Mozes. Daarom ben ik nedergekomen. Maar hier wordt een bezoek bedoeld dat de vaderen niet gekend hebben. God heeft in Christus zijn volk bezocht. Niet als de zon, als een oven om te verderven, maar in genade, zeggen onze kanttekenaren, om te behouden. Bezocht, niet om te verderven, maar om te behouden. Christus bezocht ons met diezelfde barmhartigheid van de Vader in zich. Hij openbaarde die ontferming aan verloren zondaar. Hij was bewogen met de scharen. Hij zag ze als schapen zonder herder. Hij was bewogen met Jeruzalem omdat de stad hem niet als koning wilde erkennen. Hij heeft bezocht. Hoog bezoek krijgt op deze aarde meestal een bijzondere ontvangst. Als een koning of een prins uit een ander land naar ons land komt, dan maken vele hoogwaardigheidsbekleders een opwachting. Denk maar aan het staatsbezoek van enkele weken terug van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde. Alles werd uit de kast gehaald om ze zo goed mogelijk te ontvangen. Onze koning en koningin in vol ornaat. En zo werden ze opgewacht en rondgeleid. De huisvesting voor zo'n hoog bezoek is comfortabel. Maar op de komst van Christus zat nu niemand te wachten. Geen enkele hoogwaardigheidsbekleder wachtte op hem. Geen comfortabel huis geeft hem plaats. Hij wordt gelegd in een kribbe. Hoog is hij, laag wordt hij behandeld. Hij bezoekt deze wereld. En dit bezoek legt hij niet af in enkele dagen. 33 jaar lang duurt zijn bezoek. En wat voor bezoek? Een bezoek dat eindigt in de dood. Hij heeft zichzelf gegeven. En nadat zijn verlossingswerk volbracht is, keert hij terug naar zijn vader. En hij krijgt een naam boven alle naam. De opgang uit de hoogte. Zacharias noemt aan het slot van deze adventspsalm zijn naam. De opgang uit de hoogte heeft ons bezocht. Dat is een bijzondere naam. Opgang uit de hoogte. Het geeft aan die hoge afstand tussen hemel en tussen aarde. Tussen een heilig God en een verloren zondaar, zoals u, jij en ik wordt overbrugd. Gemeente, mogen we instemmen in verwondering. Hij is ook voor mij gekomen. Kennen we iets van dat geheim? Niet ik vroeg naar God. Maar de Heere was in mijn leven de eerste. Hoog bezoek ontvangen we. Als de Heere komt in ons leven door zijn woord en geest. De Heere overkomt, wanneer was dat voor het laatst? Wanneer had u of jij die laatste godsontmoeting? Dat je mocht weten in zijn nabijheid. Dat je zijn stem hoorde, ook voor jou. Dan moet je zeggen, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gij hebt, o Heere, uw land die gunst betoond, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Of hebben we hem nog niet nodig gekregen? Hoe vaak heeft hij ons al niet met zijn woord bezocht? Hoe vaak heeft hij niet getoond dat hij onze zaligheid, ook jou daarachterin, jouw zaligheid, op het oog heeft? Verlossing van het grootste kwaad en het brengen tot het hoogste goed. Ja, zegt iemand. Maar hier heeft Zacharias het Joodse volk op het oog. Dat is waar. Hij heeft zijn volk bezocht. Aan onze vaderen, vers 72. Abraham onze vader, vers 73. Pas in de lofzang van Simeon klinkt ook nadrukkelijk het heil voor de niet-Joden. De verlossing staat hier in de voltooide tijd. Terwijl alleen nog maar de voorloper van de Heer Jezus, Johannes, is geboren. Maar Zacharias die ziet met profetische oog in dit begin de gehele verlossing al als een voldongen feit. De verlossing van de ganse kerk. Zacharias zingt verder over het werk des Heren en heeft een hoorn der zaligheid opgericht in het huis van David zijn knecht. Een hoorn der zaligheid, daar wordt de Messias mee bedoeld. En volgens de kanttekeningen moeten we bij de hoorn denken aan de hoornen van dieren. De kinderen weten wel dat bijvoorbeeld een stier met hoornen, soms zijn die hoornen eraf gehaald. Maar zo'n stier met hoornen, soms zie je ze in het wild lopen. Ja, die hebben een geweldige kracht. Je hoort wel eens dat een boer, die is dan door zo'n stier op zijn hoornen genomen. Nou, dat loopt vaak niet goed af. Hier staat hoorn in het enkelvoud. Dus moet gedacht worden aan het dier dat juist door zijn ene hoorn machtig is. Die hoorn is een beeld van macht, maar ook van redding. En die macht en redding is nodig, want hoe zouden we anders verlost kunnen worden uit de banden van de Satan en de zonde? En hoe kunnen de vijandelijke machten vernietigd worden? God zelf wordt in het Oude Testament hoorn des heils genoemd. En de uitdrukkingen hoorn van hel oprichten of verhogen, dat is een geliefd beeld om Gods indrukwekkende uitredding van zijn volk te bezingen. Reeds in het Oude Testament wordt de beeldspraak van de hoorn des heils ook betrokken op Gods gezalfd. De komende Messias, denk maar aan Psalm 132 die we gezongen hebben. Daar zal ik David een hoorn doen uitspreiden. En ik heb voor mijn gezalfde een lam toegericht. Zacharias zingt ervan. Hij haalt die woorden aan in het huis van David, zijn knecht. Het koningschap van David wordt na eeuwen van vernedering hersteld. Ook in Psalm 18 noemt David de Heere de hoorn zijns heils. Want het is de Heere die zijn volk bewaart en beschermt. Maar gaan onze gedachten ook niet heen naar de hoornen van het brandofferaltaar in de tempel? Aan die hoornen werd bloed gestreken als een voorafschaduwing van het bloed van de komende Christus. En nu mag Zacharias zingen van de vervulling. Hij heeft een hoorn der zaligheid ons voor ons opgericht. En gemeente, deze hoorn die heeft de strijd aangebonden tegen de Satan. Ja, zo machtig is deze hoorn, is de Heere Jezus Christus, dat hij de duivel heeft overwonnen. Christus, de hoorn der zaligheid. Maar gaat deze naam dan ook vooral niet schitteren op die kruisheuvel Golgotha? Op Goede Vrijdag is de grote verzoendag in vervulling gegaan. Toen is deze hoorn der zaligheid besprengd met dat bloed dat alleen reinigt van alle zon. En deze hoorn die heeft zo'n kracht dat hij zelfs de dood heeft overwonnen. En juist zo is hij de hoorn der zaligheid geworden om zondaren zalig te maken. Wat een rijkdom komt er zo in deze naam te liggen. Hoorn der zaligheid. Want we zijn de zaligheid kwijtgeraakt. We hebben de band met God doorgesneden. En zijn daardoor, oh wat een ernstige toestand, in de rampzaligheid terechtgekomen. En wie zou de ernst hiervan kunnen uitspreken? De Heilige Geest gaat ons er iets van leren. Hij is het die onze ogen opent voor onze hopeloze toestand. Hij brengt onze schuld openbaar. Dat we onszelf vanuit die zalige gemeenschap met God gezondigd hebben. En waar gaan we ons dan krachteloos en hulpeloos voelen? Herkent u het? Meenden we eerst in onze blinde hoogmoed en eigen gerechtigheid heel wat te zijn. Dan moeten we als een arme en een krachteloze tevoorschijn komen. Hoe kan het ooit weer goed komen? Hoe kan ik zalig worden? Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Dus ik zie op wie ik ben. Is dat uw, is dat jouw nood? Dat je daarmee worstelt. Misschien wel wakker van ligt. Hoor dan Zacharias zingen. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Waarom? Opdat we net als die doodslager in het Oude Testament die vluchten tot de hoornen van dat altaar, zouden vluchten met de nood van ons leven, met de schuld, met onze rampzaligheid, tot deze hoorn, krachteloos in mezelf, en toch geen andere uitweg weten dan deze hoorn, om deze hoorn der zaligheid, besprengd met het bloed der verzoening, aan te grijpen en me eraan vast te klampen. O geliefde, wat gaat er dan een kracht uit? Van deze hoorn der zaligheid is er iets rijkers. Want door deze hoorn alleen wordt de gemeenschap met God hersteld. En dan gaat Zacharias zingen van dit wonder. Zingt u mee en heeft een hoorn der zaligheid ons voor ons opgericht. Ja, zegt iemand, maar dat wonder, dominee, dat is al jaren geleden gebeurd in mijn leven. Dat heb ik eigenlijk niet meer nodig. Oh nee? Het blijft toch in het leven van het geloof telkens weer een vlucht tot deze hoorn. Dat is niet één keer nodig, ja zeker één keer moet de eerste keer zijn, maar elke keer moet tot deze hoorn de toevlucht genomen worden, want de kracht en de sterkte komt nooit in ons te liggen. Dat denken we wel. Maar dan gaat Gods geest al dieper leren dat we krachteloos zijn en blijven. En dan moet iemand die de Heere al vele jaren mag kennen en mag liefhebben, mag vrezen en dienen, het zeggen, ach, ik voel mezelf zo krachteloos. Ik blijf krachteloos. Maar die hoorn der zaligheid, die heb ik nodig, iedere dag weer opnieuw. En als ik aan die hoorn voorbij loop, aan Christus voorbij loop en zijn bloed niet nodig heb, ach, dan zult u toch een keer de kracht ervan ervaren. Maar dan niet een kracht Gods tot zaligheid, maar een kracht Gods tot een eeuwige verwoesting. Voelt u? Laat het zover niet komen. Want nog staat deze hoorn opgericht. Nog gaat de roep uit, wend u naar mij toe en wordt behouden. Geliefde, begrijpt u wat het zeggen wil? De Heer Jezus is die sterke held die ons kan en wil verlossen uit de macht van de boze. God heeft in hem een hoorn der zaligheid opgericht. Dat wil zeggen, er is nergens anders enige zaligheid te vinden dan alleen bij hem. God heeft deze verlosser gezonden, geboren uit het huis van David, zoals God door zijn profeten gesproken heeft. En dan zijn we ook bij het derde punt. Het werk des Heren, wat Zacharias bezingt, is geen verrassing. God had het beloofd. Wat nu gebeurt is de vervulling van zijn belofte, de openbaarheid van zijn waarachtigheid en trouw. In vers 70 zingt Zacharias van de trouw des Heren. Het is geschied gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Zijn heilige profeten, dat staat in tegenstelling tot de valse profeten. En heilige profeten, dat zijn geen zondelozen, maar apart gezet en afgezonderd tot de dienst des Heren om zijn woorden door te geven. Onze kanttekenaren wijzen naar een paar teksten, Psalm 72, waar David bidt voor zijn zoon Salomo, maar profeteert over die meerder Salomo, want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitschaders de ellendige die geen helper heeft. En Jesaja wordt aangehaald als hij in het 40ste hoofdstuk profeteert. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Jeremia 23. In zijn dagen zal Juda verlost worden. Israël zal zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem noemen zal, de Heere, onze gerechtigheid. Er worden er nog meer genoemd. En we zouden nog vele citaten van de heilige profeten kunnen aanhalen, waarover de komst van de Messias gesproken wordt. Gemeente, ongetwijfeld heeft Zacharias bij de profetische woorden uit vers 71 gedacht aan de bevrijding van de Romeinse bezetting. Maar dan als gevolg van de geestelijke herschepping die de Messias tot stand zal brengen. Met de geboorte van de Messias vervult God de belofte die hij aan de voorvaderen van Israël gedaan heeft. O, de grond van het bezoeken door Christus. De grond van zijn komst ligt in Gods trouw. Hij heeft gedacht aan zijn barmhartigheid, zoals hij reeds aan Abraham beloofd. En de inhoud van Gods eed aan Abraham vinden we in Genesis 22. Het betreft de belofte van een eigen land, nakomelingenschap en uiteindelijk de zegen voor alle volken. Zodat men verlost uit de hand van de vijanden hem dienen zouden zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van het leven. Gemeente, in heiligheid God dienen, dat heeft vooral te maken met de persoonlijke omgang met God. Het in gerechtigheid vanuit die omgang handelen. O, wat een wonder. Ondanks de ontrouw van het volk blijft de Heere getrouw. Hij doet wat hij zegt. Dat geldt voor zijn oordelen. Maar dat geldt ook voor zijn belofte. Weten we daarvan? Dat de Heere zo getrouw is als sterk. En mag u het zeggen, hij zal zijn werk ook voor mij voleinden. Dat is niet te bevatten als ik zie het mezelf. Dat is alleen vanwege die trouw van God. Hij gedenkt aan zijn verbond. O, Zacharias zingt zijn adventspsalm nog verder. Wij gaan afronden. We leven in de adventstijd. De tijd van de verwachting. Van de komst van Christus naar deze aarde. En tegelijkertijd, gemeente, moeten we in deze periode ook herinnerd worden aan zijn tweede komst, zijn wederkomst. En op de catechisatie, in de eerste drie groepen en ook op de belijdeniscatechisatie, ging het in de afgelopen week over de wederkomst. En we hebben samen nagedacht, wat zouden we nog doen als de Heer Jezus over enkele uren terug zou komen? Ik heb dat wel vaker een catechisante gevraagd en ook aangehaald. En jongelui, jullie weten nog wel wat je gezegd hebt. Wat je opgeschreven hebt. Ik vond het heel mooi en treffend. Op verschillende zijden en opschreven we zouden bidden. De Heere smeken om vergeving. Om alles wat we verkeerd hebben gedaan. Sommigen van jullie zeiden ook, we gaan de familie waarschuwen dat zijn komst aanstaande is. Dat ze zich kunnen voorbereiden. Sommigen vonden het ook wel moeilijk om iets te zeggen. Als de Heer Jezus binnen enkele uren wederkomt, als zijn tweede komst aanbreekt om te oordelen de levenden en de doden. Want als je de Heere nog nooit echt gezocht hebt en je zou hem nu die laatste twee uren nog gaan zoeken. En je weet wel wat we toen gezegd hebben. We weten niet wanneer de Heere Jezus terugkomt. Maar we moeten ieder uur bereid zijn. En wat is het dan belangrijk om wat je opgeschreven, wat je gezegd hebt, dat niet langer uit te stellen. Maar nu de Heere aan te roepen. Heere, maak me bereid om u te ontmoeten. Schenk me wat nodig is in leven en sterven. Want de wederkomst, maar ook ons eigen levenseinde, kan zo dichtbij zijn. We werden in de afgelopen dagen opgeschrikt. Een zoekactie. Iemand moest in het water liggen, aangrijpend. En dan horen we niet vaker van ernstige situaties. O, dan is maar één ding nodig voor een ieder. Dat we hem mogen kennen, van wie Zacharias zingt. Dat we hem mogen leren groot maken. Dat we mogen weten, hij is ook voor mij de hoorn der zaligheid. Dat is het werk van de Heilige Geest. En om dat te kennen, daar hoef je niet oud voor te zijn. O, laat het dan ons aller gebed zijn. Als jongeren, als kinderen, als ouderen. Heere, dat ik u mag kennen. Meer en meer mag liefhebben. Meer en meer voor u mag leven. Dan komt er ook die bewogenheid in je hart. Om anderen ook mee te nemen naar de kerk. Om aan anderen Gods woord door te geven. Omdat het leven maar even is. En omdat de rijkdom die God in Christus wil schenken veel meer is dan welke aardse rijkdom dan ooit. O, zoek dan de Heer, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 72. En daarvan het zesde vers. Psalm 72. En daarvan het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Het zesde vers van Psalm 72.